onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst samen voortzetten door te gaan zingen de Hemelvaartspsalm. Psalm 47 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt, onze God, uw vreugd. En ook het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47 vers 1 en 3. Gemeente, wij willen deze morgen samen ons geloof belijden. En wij zingen daarna van Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. En wat er verder volgt in Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Maar we willen eerst ons geloof belijden, gemeente. Wij doen dat deze hemelvaartsmorgen met de woorden van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 46 tot en met 51 van zondag 18 en 19 van de Heidelbergse Catechismus. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Waarom wordt daarbij gezet zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet en daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u die grote koning, de Heere der Heren, de koning der koningen. Heer, op deze hemelvaartsdag mogen wij uw grote naam danken, dat u ons hier in uw huis brengt, om samen dat heugelijke feit te vieren. Dat feit dat u naar de hemel voer. En dat u, Heere, zo zeker als dat uw discipelen het zagen, u met zegenende handen zagen opvaren naar de hemel, dat u daar nu zit aan de rechterhand van uw Vader. En we hebben zojuist ook iets mogen belijden, Heere, van die troost van uw hemelvaart. Dat u onze voorspraak bent. Heere, dat wonder kunnen wij niet begrijpen. Want Heere, hier zijn wij, als uw gemeente en u kent ons, hart voor hart, ziel voor ziel, van het kleinste kind tot de oudste onder ons. En Heere, dan weten we het, dat er van ons uit geen verwachting is. Net zoals dat niet was voor uw discipelen die naar de hemel stonden te staren. En toch zegende u uw discipelen. O, u had het al gezegd tegen hen. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, anders had ik het u gezegd. Heren, mogen wij dat ook ervaren in ons persoonlijke leven. Dat wij de kracht niet alleen van uw opstanding, maar ook de zegen van uw hemelvaart mogen ervaren. Dat u, hoewel u nu in de hemel zit, toch met uw geest krachtig in onze harten werkt en in de gemeente werkt. Zodat jong en oud u mag dienen, u mag loven, u mag prijzen, u groot mag maken. Heren, dan weet u het, hoe we naar uw huis gekomen zijn. Of we nu, heren, van ver kwamen, gasten in ons midden. U kent ze, wilt u ook met hen zijn, maar ook, Heren, als wij ook naar gewoonte en naar die goede gewoonte ook samen naar uw huis kwamen als uw gemeente, dat we dan mogen ervaren, Heren, dat u ook met uw geest krachtig in ons midden bent, zodat wij de troost van uw hemelvaart ook mogen toe-eigenen, in ons eigen hart en leven mogen ervaren, dat u ook in ons leven betrokken bent. Heren, dan belijden we het u. We hebben dat niet verdiend. We hebben niet verdiend dat u naar ons omziet. Wij zijn mensen die bij u vandaan gelopen zijn. Wij zijn mensen die van nature geen eens tot u kunnen naderen. Zwak in onszelf. Ja, tot niets in staat, zegt uw woord. Maar toch mogen wij pleiten op het machtige werk wat u gedaan hebt, Heere Jezus Christus. De belofte die eens in het Oude Testament klonk, is vervuld in uw lieve Zoon, de Heere Jezus alleen. En leer ons zo steeds meer en meer van u te zien. Heere, wilt u het voor het eerst of opnieuw in ons hart doen ervaren, dat wij u werkelijk mogen zien als die verhoogde koning en middelaar. U die ook niet alleen een koning bent, maar ook priester bent en een profeet bent. Mogen we u daarin eren, u dienen, u liefhebben met ons hele hart. Heren, dan bidden we ook niet alleen voor degenen die ook naar uw huis gekomen zijn, maar ook zij die met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u ook persoonlijk uw zegen geven? Heren, dat kan zelfs de kleine kinderen die misschien vanaf het scherm meekijken, omdat ze nu niet naar de kinderoppas kunnen, mogen ze toch ook iets daarvan begrijpen. Het zal niet alles zijn, Heren, maar wij weten dat u bij machten bent om ook in die jonge kinderharten te werken. Heren, we bidden ook voor allen die misschien in stilte en in eenzaamheid meeluisteren en meekijken. Wilt u ze ook persoonlijk nabij zijn, als we ook niet meer op kunnen gaan zoals we dat zo graag wilden. Wilt u dan, Heren, troosten? Mag de troost van hemelvaart in onze harten neerdalen, wie we ook zijn. Geef allen, Heren, die een taak hebben, uw zegen. U weet het, de koster, de organist, de technicus. Maar ook, Heren, als de gaven worden ingezameld, mag het zijn tot uw eer. En mogen we deze morgen uw stem zijn om daarin te verkondigen dat u goed bent. En dat dat de uitkomst van deze prediking mag zijn, Heere, dat uw naam alle eer mag ontvangen. Wij vragen dat van u om Jezus wil. Amen. Wij openen, gemeente, het woord van de Heere deze morgen, niet in het bekende gedeelte uit Handelingen deze morgen, maar uit Lucas 24. En we beginnen dan te lezen bij vers 36 tot en met vers 53, tot en met het einde. Lucas 24, vanaf vers 36 tot 53. En daar verwijst de Heere Jezus ook naar wat hij hun gezegd had. En daarom lezen we ook nog een paar versen uit Johannes 14. Vers 1 tot en met 4 en ook vers 27 tot en met 31. De Heer Jezus die grijpt eigenlijk terug op de gesprekken die hij met zijn discipelen had. En dat kunnen we juist lezen in Johannes 14. Dus ik noemde u Lucas 24 vanaf vers 36 tot 53. En vervolgens Johannes 14 vers 1 tot en met 4 en 27 tot en met 31. Allereerst Lucas 24, vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het. En hij at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover gemeente het Lucas evangelie, Lucas 24. Lezen we nu nog een paar versen uit Johannes 14, vers 1 tot en met 4 en 27 tot en met 31. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. En dan lezen we verder bij vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. En ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En met de hulp van de Heere gaan wij nadenken over die heerlijke hemelvaartsgeschiedenis. Hoe de Heere Jezus met zegenende handen opvaart naar de hemel. Vers 50b en 51, dat lees ik u nog een keer. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En jongens en meisjes, ik kreeg afgelopen week van een moeder een heel mooi filmpje doorgestuurd. En ik wou het toch even delen. En ik denk dat jullie dan allemaal begrijpen. En dat filmpje, dat liet haar zoontje zien van die moeder. 2 jaar oud, denk ik, of nog geen eens. En die zat keurig te kijken naar de dienst op het scherm. En toen werd de zegen uitgesproken, hè, dat doen wij. Dat heb ik zojuist ook mogen doen, hè. En dan wordt de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest genoemd. En dan hef ik mijn handen op, zegenend, hè. En dat kindje zat te kijken en die zag dat en die deed keurig zelf ook de handjes zo. En toen aan het eind de handjes weer samen. Prachtig filmpje. Het ontroerde me, dat mag je best weten. En nu is de vraag, snap jij nu waarom dat gebeurt? En daar gaat het vanmorgen over. Als wij nadenken over Hemelvaartsdag, dan denken wij na hoe de Heere Jezus nou met zegenende handen naar de hemel ging. En dat betekende dat hij nou al het goede aan zijn discipelen wilde geven. En dan heb je troost, hè. Als je bang bent, als je pijn lijdt, als je zonde gedaan hebt. Heere, ik ben iemand die steeds bij u vandaan loopt. En de Heere wil jou ook zien. En hij wil dat jij ook tot hem komt. En dat je de troost mag ervaren van zijn hemelvaart. Nou, daar gaat het deze morgen over. Hoe hij zijn discipelen zegenend achterlaat en zo naar de hemel vaart. We gaan er straks meer over horen. Maar daarom het thema, met zegenende hand naar het vaderland. We gaan eerst samen zingen en dat doen we uit Psalm 25, gemeente. Zo'n prachtige psalm waarin we ook hier iets van terugzien. Psalm 25, vers 3 en ook het 7e. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Dan zie ik dat kindje de handen weer samen doen. Denk aan het vaderlijk meedogen. Maar wat staat er dan? Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dan zijn we al bij die betekenis, hè? Vers 3. En dan ook het 7e. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En wat er verder volgt, gemeente, in Psalm 25, vers 3 en vers 7. Ik heb nog een enkele afkondiging. Vanmiddag begint de dienst zoals gebruikelijk om 4 uur. Allemaal weer van harte uitgenodigd. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de diaconie. En de collecte in deze dienst is de eerste collecte voor de eredienst en de tweede collecte voor de schulddelging. Gemeente, tot zover de afkondiging in Psalm 25, vers 3 en 7. gemeente, jongens en meisjes, hoe zal het zijn als je heel lang van huis weg geweest bent en je dan weer thuis komt? En stel je voor dat jij, ja, en dan bedoel ik echt wel een jaar of zo, of misschien nog wel langer, dat je van huis weg geweest bent en je hebt je vader of je moeder helemaal niet meer gesproken. Kijk, wij hebben tegenwoordig natuurlijk videobellen en zo. Dat kan allemaal mooi, hè, en prachtig, dat is schitterend. Maar ik heb wel verhalen gehoord van kinderen van vroeger die in een sanatorium opgenomen werden. Wat is dat? Dat was een soort ziekenhuis. Ik begreep, op Urk gebeurde dat ook wel. Daar waren de huisjes, die waren heel vochtig en oud en weinig verwarming. En dan kregen mensen zo'n verschrikkelijke longziekte. TBC, tuberculose. En dan moesten zij, moet je voorstellen dat je kind bent, en dan een jaar lang wel in zo'n ziekenhuis verblijven. En dan werd je ineens door een vreemde zuster verzorgd. Weg van je vader en je moeder. Probeer het je eens voor te stellen. Jongens en meisjes, gelukkig maar dat jullie het niet kunnen. Maar stel je dan voor dat je weer terugkwam thuis. Wat zou je kijken toch? Zie ik papa en mama weer, gelukkig. En je kunt er niks anders meer denken toch? Want ja, nu eindelijk gaat het weer gebeuren. Ik denk dat wij allemaal zoiets hebben, wij zouden nergens anders meer aan kunnen denken. En wat lezen we nu vandaag? Ja, wij lezen vandaag dat de Heer Jezus teruggaat naar het Vaderhuis. Daar waar hij hoorde. Daar waar hij was voor het aangezicht van zijn vader. En hoe gaat de Heere Jezus heen? Alleen maar druk met datgene waar hij naartoe gaat? Nee. Hij zegent zijn discipelen. Hij gaat met zegenende hand naar het vaderland. De Heere Jezus is 33 jaar lang van huis geweest. En het was een verschrikkelijke tocht. Hij werd niet liefdevol verzorgd zoals een kind in een sanatorium verzorgd werd. Tenminste, daar ga ik vanuit. Maar de Heer Jezus heeft de diepste lijden, ja, de Godverlatenheid meegemaakt. Hoeveel verlangen zou er toch niet moeten zijn? Maar wat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen? Hij is alleen maar bezig met hen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Hij is dus niet bezig met zichzelf, maar hij weet wat zijn discipelen nodig hebben. Gemeente, we begonnen te lezen bij vers 36. En daar verschijnt de Heer Jezus nogmaals aan zijn discipelen. Ineens stond hij weer in hun midden en dan klinken die heerlijke woorden, hè, vrede zij u lieden. En de reactie op zijn discipelen zo moeilijk. Want dan staat er, ze werden zeer bevreesd. Blijkbaar is er iets in dat verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus geweest, wat ze niet goed hebben kunnen duiden. En dan krijgen ze onderwijs uit zijn mond. Het laatste onderwijs wat hij hen nog geven zal hier op aarde. Waarom zijt gij in verwarring? En kijk eens, want wat doet dan de Heer Jezus? En eigenlijk zouden wij gemeente dat vanmorgen ook moeten doen. Dan toont de Heer Jezus zijn handen en zijn voeten. En wat is daarin te zien? Inderdaad, de spijkers, de littekenen van de spijkers die door zijn handen gegaan zijn. En dan zegt hij, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. En dan ook raak mij aan en zie. Hier mogen ze dus blijkbaar aanraken. Want de geest heeft geen vlees en geen beenderen zoals gij ziet dat ik heb. Zou jij durven? Gemeente, zou u het durven? Zijn handen aanraken. Zijn voeten aanraken. Ja toch, wat zou het graag doen toch? Heere, u bent al mijn liefde waardig. Mag ik u aanraken? Kan ook vanmorgen. Zo laag wil de Heere ook vanmorgen afdalen. Die liefdevolle handen, die gezegende voeten. Want daar zien we de spijkergaten. Daar zien we de tekenen van zijn lijden en sterven voor verloren zondaren. En kijk nou eens naar de gezichten van de discipelen. Wat een blijdschap op hun gezichten. Dan staat er, en van blijdschap kunnen ze het nog niet geloven. En de Heer Jezus verwijt hen niet. Maar hij gaat voor hun ogen eten. Discipelen, zie je wel dat het echt is. Maar ze zijn ook zo afhankelijk van hem. Ze hebben dat onderwijs zo nodig. Onderwijs van een grote leraar. En dan onderwijst hij hen alles wat geschreven is in Mozes, de boeken van Mozes, in de profeten, in de psalmen. Ja, je ziet, de Heer Jezus greep steeds terug naar het Oude Testament van zijn komst. En hij onderwees hen daarin. En dan nog, gemeente. Vanuit zichzelf horen ze zijn woorden, maar ze luisteren niet. Vanuit zichzelf zien ze de Heer Jezus daar voor hen staan. Ze zien zelfs zijn tekenen in zijn handen en in zijn voeten. En ze zijn stekenblind. Ze zien het niet. En jij? En u? Vanuit onze natuur zijn wij stekenblind. We horen hem spreken, ook vanmorgen. We zien hem voor onze ogen geschilderd. En vanuit onze natuur steken blind. Maar dan komt het, totdat, het staat ook in onze schriftlezing, totdat hij hun de ogen opent, staat. Hij opent hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dat is het wonder. Dat doet de Heer dus nog steeds. Hij opent verstand, zodat wij de schriften gaan begrijpen. En dan gaan je ogen open. En dan gaan je oren open. En dan luister je ineens zo totaal anders. Dat is eigenlijk een rode draad die je constant door de Bijbel ook heen ziet lopen. Als in de Bijbel over hem gesproken wordt. Hoe hij moest lijden. En hoe hij zou opstaan. Maar ook hoe onder de volken bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden, beginnende vanuit Jeruzalem. En het wordt voor de discipelen glashelder. Gij zijt van deze dingen getuigen. Ze mochten het horen en ze mochten het zien. En die zegenende handen, gemeente, die gaan dus gepaard met zijn woorden, met zijn beloften. Dat zien we hier ook. En daarom zijn we nou vanmorgen bij elkaar op Hemelvaartsdag. Daarom mogen we dat heugelijke feit ook samen vieren. De discipelen krijgen de belofte van de Vader mee. Totdat ze met kracht uit de hoogte bekleed zouden worden. En dat zou dus met Pinksteren gaan gebeuren. Tot zover dus het onderwijs bij deze ontmoeting van die opgestane Heer Jezus met zijn discipelen. En het is alsof de evangelist Lucas, die alles nauwkeurig onderzocht heeft en precies heeft opgeschreven, ons er nog één keer op wil wijzen. Zo is het gegaan. Als het ware een hoogtepunt van dat hele evangelie van Lucas. Als een climax. Het loopt tot op het hoogtepunt. Dat. Om het daarna ook af te sluiten. Af te sluiten met datgene waar hij begint. Waar hij mee begint in zijn volgende boek, in het boek Handelingen. Hè? Want Lucas en Handelingen zijn samen door Lucas geschreven. En hoewel het gedeelte van onze tekst een ander gedeelte is dan het gedeelte waar ik nu even een korte samenvatting van geef. Dat eerste deel nog van zijn opstanding, dat heeft ook op een ander tijdstip plaatsgevonden. Hoort het toch bij elkaar? Heeft Lucas het heel bewust ook bij elkaar neergezet? He, dus vers 36 tot 49 horen er helemaal bij. Bij het hemelvaartsevangelie. Hij verscheen en hij ging ook weer weg bij hun ogen. Maar nu zou het anders worden. Ja, die discipelen, ze mochten eerst inderdaad zijn handen en voeten aanraken. Alleen ze werden met de opdracht weggestuurd om zijn getuigen te zijn. Niet alleen getuigen van de opstanding. Maar er zal nog meer gaan gebeuren. En dan gaan we naar het tekstgedeelte. Dat begint met, hij leidde hen naar buiten bij Betanië. Wat betekent Betanië? Betanië betekent huis van de armen. Oftewel huis van ellende. De Talmud zegt van deze plaats, en dat is wel bijzonder, die maakt er een benaming van: de dadels zijn niet tot volle rijping gekomen. Hoe moet je dat nou zien? Dadels zijn vruchten en die dus onrijp zijn. Ja, dan kun je ze niet eten. Dat geeft pijn. Het lijkt erop of Betanië een dorpje was waar dorpelingen die daar woonden het moeilijk hadden. Die pijn ervoeren. We lezen in de Joodse geschriften dat er in Betanië dus ook een groot waterbekken was. En dat mensen daar kwamen die een ziekte hadden. Je moet rekenen, dat lag dus dichtbij Jeruzalem. En mensen die onrein waren, gingen zich daar wassen voordat ze naar de tempel gingen. Dus dat reinigingswater, ja, daar kwamen alle mensen die moeite, die onrein waren, noem maar op. Een menigte, zouden wij zeggen, van ongelukkigen en onreinen. En uitgerekend daar vandaan begint de Heere Jezus zijn terugreis naar het Vaderhuis, naar de hemel. Van daaruit vindt dus zijn troonsbestijging plaats. Daar zit toch iets moois in, toch, gemeente? Wat zit daar ook een rijke prediking in? Juist die onreinen. Vandaar naar dat heerlijke Vaderhuis. Mooi hoe je hier in het Grieks ook het woordje exodus leest. Hij leidde hen uit. Uitleiden. Dat. De discipelen, die worden tijdelijk uitgeleid uit Jeruzalem. Want ze moesten weer terug om de verwachting van de Heilige Geest, hè? Maar voor de Heere Jezus geldt, hij zal uitgeleid worden naar zijn Vader en zijn discipelen mogen hem uitgeleide doen. Voor hem zouden de poorten van de hemel opengaan. En nou komen we bij onze tekst. Weer zien we zijn handen. Als een priester spreidt hij zijn handen over zijn discipelen uit, om ze te zegenen. Zegenen, jongens en meisjes, jullie preken mee, hè? Als ik jullie vraag, wat betekent dat, zegenen, weet je dat dan? Denk eens even na. Wat betekent zegenen? Ik denk dat jij zegt, zegenen, dat heeft iets met het goede met je voor hebben, toch? Je wilt een goede wens doen. Je wilt dat het iemand goed gaat. Nou, inderdaad, dat is best wel mooi. Dat is inderdaad waar, zegenen. Als je gezegend wordt, dan gaat het je goed, hè? Inderdaad. Hier in het Grieks wordt een woord gesproken en daar staat er eulogio. Eu betekent goed en logio komt van ons woordje logos, van onze logopedie, spreken. Het goede spreken. Dus als de Heer Jezus zegent, dan spreekt hij het goede woord. Dus de Heer Jezus zegt hier in de naam van zijn Vader hen goede woorden toe. En hij maakt daarbij ook dat zegenende gebaar. In de zekerheid dat het ook zal gebeuren. Want ja, wij kunnen elkaar zeggen, joh, het beste gewenst, hè? Zo doen wij dat. Wij kunnen dus niet echt zegenen. Wij kunnen wel mooie goede woorden spreken. Maar in de diepste zin kan de Heere zelf alleen maar zegenen. Wij niet. Hij wel. En daarom zijn we ook hier. Daarom vaart hij op naar de hemel. Het is een zekere belofte van het goede. Dat moeten we goed onthouden. En we staan erbij toch vanmorgen. We zien het toch gebeuren. Hè? Want kijk eens, daar gaat hij. Met zegenende handen wijd uitgebreid. Hij zegent. En onder die zegen verdwijnt hij naar de hemel. En hij werd opgenomen in de hemel terwijl zij het zagen. Dat. Mooi, hè? Deze discipelen zijn getuigen. En zij mogen hem uitgeleide doen. Bij eerdere verschijningen verscheen hij en verdween weer. En nu zien ze hem zelf naar de hemel gaan. En die goede woorden zijn hen meegegeven. Woorden die hier op de Olijfberg klinken. Woorden die hij al gesproken had. Woorden die bij hen in herinnering gebracht worden. En daarom hebben we Johannes 14 gelezen. Laat uw hart niet in beroering raken. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om voor u een plaats gereed te maken. Die heerlijke woorden blijven hen als een echo achtervolgen. Beloften die worden vervuld. Menselijke zegening is misschien, maar goddelijke zegening is vast en onverbroken. En zo zeker als zij nu zijn zegenende handen gemeente kleiner zien worden, zo zeker weten zij, uw belofte, Heere, is ja en amen. Is dat geen troost, gemeente, vanmorgen, als we hier in Gods huis zijn? Hij gaat met zegenende hand naar het vaderland. Hoe kijken we ernaar? Vraag jezelf dat eens af. Ja, misschien moet ik wel vragen, wat voor soort getuige ben je eigenlijk vanmorgen? Als je hier zit. Ervaar je dan iets van die grote blijdschap van zijn hemelvaart? Aanbid je hem? Hoor je zijn goede woorden naklinken in je hart? Ja, ik roep je toe met de schrijver van de Hebreeënbrief die het zegt. Hè? Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder des geloofs. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Zien we hem daar zitten, gemeente? Kijk eens naar zijn zegenende handen. Hoor zijn liefdevolle stem. Hoor hem dat goede woord spreken. En bedenk dat de hemel voor de Heer Jezus niet vreemd was. Hij gaat terug naar het vaderhuis. Hij kende de hemel voordat hij op aarde kwam en ging weer terug. Bedenk op dit moment wat hij daar aan het doen is. Wat is hij aan het doen? Zijn belofte waarmaken, dat doet hij nog steeds. Dat goede, die zegening uitvoeren die hij uitsprak toen hij op aarde rondwandelde. Hij kwam thuis voor de zijnen, voor degenen die ook vanmorgen hun lege handen naar hem uitstrekken. En daarom is ook dit een mooi gebaar, gemeente. Als wij ook bidden naar de Heer, dan zijn onze handen leeg. Als wij zo doen, hè, dan zijn onze handen een kom eigenlijk. Hè. En wat duiden we daarmee aan? Heere, onze handen zijn leeg. Wij hebben helemaal niks. Maar wat is nu het kenmerkende als je zo je zegenende handen uitstrekt? Dan is die hand, die is recht. Daar gaat kracht vanuit, daar niet menselijke kracht. Ook een dominee niet, als hij zijn zegenende handen uitstrekt, is die dominee niks meer dan welk mens dan ook. En laten we heel duidelijk zijn. Maar het is het gebaar wat alleen God kan maken. Dus daar waar wij met onze holle, lege hand, zonder dat we iets hebben, bij naar God uitstrekken, Heer, hier zijn wij. Daar wil de Heere met kracht zijn zegen vervullen. Dat. Ja, ook voor u, voor jou, die het mocht horen. Misschien was je nog zo klein. En toen klonk zijn stem, zijn zegenende stem. Want voor u en voor jou komt de belofte toe. En al de kinderen en allen die daar verre zijn. Zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dan mocht je als kind al het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. En wat klonk dan, jongens en meisjes? De drie enige namen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat zeren zegen op u daalt, zingen we dan. Hè? En dan zijn de handen ook weer zo gestrekt. Dat is de kracht bij de Heere vandaan. En wat mogen wij doen? Heere, hier zijn wij. Lege handen. Dat hebben wij. Maar uw zegenende handen, zij doen het. Dat is nou die zegenende hand van hem die woont en troont in het vaderland. En daarom hebben we zojuist het beleden, gemeente, met de woorden van de Heidelbergse catechismus. Zo mooi hoe dat daar verwoord wordt. Wat betekent dat nou, hè? Dat hij ons nou tot troost daar is. En dan werden drie dingen genoemd. Probeer het maar even kort en duidelijk aan te stippen. Wat betekent nou die zegen van God, de zegen van de Heer Jezus, als zijn discipelen zegen? Dan allereerst zegt onze catechismus dat hij onze voorspraak is. Wat betekent dat? Dat is, ja, ik probeer het voor jullie jongens en meisjes maar gewoon heel eenvoudig te doen, dat iemand een goed woord voor je doet. Je hebt trammeland. Je hebt misschien wel iets gedaan wat niet kon. Maar iemand die bijvoorbeeld wat dichter bij de juf of de meester staat, en die komt naar je toe en zegt, ja, hij heeft dat wel gedaan. Maar, meester of juf, ik heb het ook gezien hoe het gebeurd is. En hij werd wel uitgedaagd. En noem maar op. Hè. Dan gaat iemand een goed woordje voor je doen. Hè. Dat mag je wel voorstellen daarbij. Ja, niet dat de Heer onze zonde klein maakt hoor. Want dat doet de Heer nooit. Onze zonden staan altijd levensgroot voor de Heer. Maar weet je, als de Heer Jezus nu onze voorspraak is, hè, dan betekent dat dat de Heer Jezus naar zijn vader gaat, met eerbied gesproken. En die zegt, inderdaad, dat kind, hè, die heeft alles verkeerd gedaan wat hij gedaan heeft. Dat kan ik niet mooier maken dan het is. Dat kind heeft de dood verdiend, vader, echt waar. Maar met eerbied gesproken gaat de Heer Jezus dan naar de vader. En die zegt, vader, kijk eens. Ik heb uw wil gedaan. Ik ben naar deze aarde gegaan, 33 jaar lang. Ik heb geleden, ik ben gestorven aan het kruis. En op grond daarvan schenk genade aan dit kind. En dat doet hij. Zo zeker als hij daar in de hemel woont. En jij hier op de aarde bent. Hij is onze voorspraak. Dat is het wonder. Oh, wat een wonder. Het tweede is ook zo zeker, als hij daar is, daar hebben we toen ook met de catechismus over gehad, hè? Zo zeker zullen wij daar ook komen. Dus wij zitten hier nu in de bron, maar ieder die hier vanmorgen door het geloof aan de Heer Jezus verbonden is, die mag weten dat hij eenmaal in dat vaderhuis zal komen met zijn vele woningen. Ben je door het geloof aan hem verbonden? Of leef je nog voor eigen rekening? Daar gaat het wel om. Dat is het allerbelangrijkste in je hart en in je leven. En het derde troost dat hij nu met zegenende hand naar het vaderland ging, is dat hij dus ook, dat wij het mogen weten, dat we het op aarde niet alleen hoeven te doen. Hij heeft ook beloofd, en dat is gebeurd, dat hij zijn Heilige Geest gegeven heeft. En zo wil hij ons in ons bewerken, dat wij zoeken naar datgene wat boven is. Dan hoef je het niet meer van jezelf te verwachten. Maar dan mag je het steeds van hem verwachten. Dat is ook de troost dat hij dat doet. Snap je nu de zegen van Hemelvaartsdag? Dat is dat hij leeft. En onder zijn zegen in de handen mogen wij leven. Maar nu zit je hier. En nu zeg je, ja, de Heer ziet me aankomen. Hij ziet me aankomen. Ik zit juist helemaal vast. In donkerheid, in duisternis. De wereld en alle machten van de hel, die grijnzen me aan. Ze houden me gevangen. Ik zit vast in alles wat van beneden is. Misschien zeg je wel, ik zit vast in Betanië. Ik kom maar niet in Jeruzalem. Mijn dadels zijn niet tot volle rijping gekomen. Dat kan, hè. Ik zit vast in de macht van haat, van woede, van boosheid. Op hem of haar die mij zoveel heeft aangedaan. Ik zit vast in die duistere begeerte. Waar God zegt, u zult niet begeren, gebeurt het mij dagelijks. Ik krijg het zelf niet onder controle. Ik zit vast in de ellende van de Godverlatenheid. Ik kan het gewoon niet meer geloven dat God met mij is. Ik zit vast in de ketting van ongeloof en mijn uitzicht wordt vertroebeld door alle stemmen die in mij maar niet tot zwijgen komen. Zit je hier zo? Ik vraag het je, is dat je werkelijk nood vanmorgen? Dat je zo vast zit, geketend door de vorst der duisternis? Of, God verhoede het, of ben je vastbesloten om in die gebondenheid je leven verder te leven? Je houdt wel bewust de zonde aan de hand. Je weet dat God dingen verafschuwt in je leven en je gaat er gewoon wel bewust mee door. Weet je wat je dan doet? Dan stoot je deze morgen zijn zegenende hand van je af. Hij die tot je roept, kom tot mij en je ziel zal leven. Hij die zijn discipelen liefdevol aansprak, inderdaad, die zwak waren in zichzelf. Maar als wij willens en wetens de Heere van ons afduwen, dan zullen wij voor eigen rekening verloren gaan, gemeente. Dan zullen we werkelijk, de Bijbel zegt het, verdoemd worden. Dat is de realiteit. Harde harten zullen eenmaal het eeuwige oordeel ontvangen. Dan geen zegen, maar een vloek. En God verhoede het dat er deze morgen één iemand zal zijn die dat mee moet maken. En daarom komt altijd met ernst, maar ook met zoveel liefde, de boodschap van zijn genade. Opdat allen komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat hier een jonger of een ouder is, het uitroept, o God, genees mij. Zegen mij, Heer, ik hoor van rijke zegen, druppelen vallen op mij neer. Dat, weet je, blijf dan maar roepen, blijf dan maar schreeuwen, als dat het nood is in je hart. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Dan zijn je handen zo. Als je dat mag bidden, dan zijn je handen zo. Lege handen. Maar toch milde handen, vriendelijk ogen van eeuwigheid. Gemeente, daar ligt het. En kijk dan goed naar die milde handen en die vriendelijk ogen. Zie je hoe hij op dit moment aankijkt. Hoe hij nou die levende God is, die weg van lijden en sterven gegaan is, maar ook opgevaren is naar de hemel. Hoe hij nodigt, hoe hij zegent. Hij spreekt goede woorden. Ze zijn bij hem van eeuwigheid. En ieder gemeente die vanmorgen met zijn zonde tot hem vlucht, die zal zegening ontvangen. Maar heren, ik snap dat u dat aan uw discipelen geeft. Dat begrijp ik wel. Want zij wilden u, ondanks wie zij waren, toch dienen. Met heel hun hart. Maar ik ben als die verloren zoon die bij u vandaan gelopen is. Willens en wetens u op het hart gedrapt. O God. Het hoefde voor mij niet meer. En daarom ben ik de wereld in gegaan. Er was zoveel in mijn leven gebeurd dat ik dacht, zie het wel, God is er toch niet. En ik wilde ook niet meer dat het zou gebeuren. En daarom wist ik het, voor mij geen zegen. Kijk naar de discipelen. Kijk naar de discipelen. Ze waren allemaal bij de Heer Jezus vandaan gevlucht. Hè? En toch, zegenende handen, daar gaat hij. En ze zien het. En ze mogen getuigen zijn. Die liefde, gemeente, is de wereld doorgegaan. En die liefde, die gaat nu ook nu nog, harten veranderen. En we kijken vanmorgen, gemeente, en we zien hem ten hemel varen. En we horen zijn stem. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld ze geeft, geef ik ze u. Laat uw hart niet in beroering raken. En wees niet versaagd, bevreesd, staat er dan. Ik ga heen, maar ik kom weer naar u toe. Zullen we hem zien? Hij met zegenende hand naar het vaderland. O gemeente, je kunt het niet begrijpen. Hoe teder en liefdevol zijn zegenende handen zijn. We staren nu met zoveel onbegrip naar de hemel. Nu zien we zo vaak zijn zegenende handen ver van ons verwijderen. Nu zien we zo vaak door de mist van onze tranen zijn handen niet meer. En we horen zelfs zijn stem niet meer. Maar ik roep je toe, val hem te voet deze morgen. Zie op hem, die verhoogde middelaar die gekomen is. Jezus Christus, hij is die grote hoge priester. En beleid je zonden één voor één. En je zult barmhartigheid ontvangen. Dat heeft hij zelf beloofd. En dan mag je het weten, dat God eenmaal alle tranen van de ogen zal afwissen. Als je daar aan mag komen in het vaderhuis met zijn vele woningen. O gemeente, dan zullen diezelfde zegenende handen, die de hemel uitgespannen hebben, die zullen dan je wangen aanraken. Heb je daar wel eens aan gedacht? Hij die zo groot is. Dan zullen diezelfde zegenende handen, die de bergen geformeerd hebben voordat er iets op deze aarde was, zullen jou aanraken. Kun je dat begrijpen, dat wonder? Dat is de kracht van hemelvaart. Dan zullen diezelfde handen, waar de littekens in getekend zijn, waar de Romeinse spijkers doorheen geslagen zijn, die zullen mij omvatten en vasthouden. En dan mag ik zijn liefdevolle stem horen. Mijn vrede geef ik u. Dat. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld ze geeft, geef ik ze u. Dat is de vrucht van hemelvaart. En wat lezen we dan van de discipelen? Jongens en meisjes, lees eens mee. Zouden de discipelen nu weer verdrietig zijn? Ze hebben notabene weer de Heere Jezus moeten verliezen. Maar wat lezen we dan? En dan staat er in vers 52. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ziet u? Met grote blijdschap. Dat is toch bijzonder? Als wij toch afscheid moeten nemen. Hè, denk nog even bij het voorbeeld waar ik mee begon. Als je dan weet, ik moet afscheid nemen, ik zie mijn vader en moeder een jaar lang niet meer. De discipelen wisten, in deze hoedanigheid zou ze de Heer Jezus niet meer terugzien. Dan zou er toch weer opnieuw verdriet zijn in hun hart. Nou, het spreekwoord is, scheiden doet lijden. He, dat kun je toch begrijpen. Hier neemt de Heer Jezus afscheid van zijn discipelen. En toch, en hoeveel herinneringen zullen in hun gedachten omhoog gekomen zijn. Hoe ze met de Heer Jezus door de velden gelopen hebben. Hoe hij onderwijs gaf. Hoe ze zijn liefdevolle stem hoorden. Hoe hij zelfs zieken genas. En doden weer op deed staan. En dat alles is nu voorbij. Nou, wat gaan ze dan doen? Treuren? Ja, je zou het denken. Hè? Natuurlijk zeg je. Onze Heere weg. En toch totaal anders. Ze aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem. Wel gehoorzaam op dat woord. Ze begrepen nu, gemeente, dat hun meester koning was over alles. En dat geeft blijdschap. Het is de vreugde waarvan Da Costa zo mooi dichtte. In u verheugt zich thans die koning, o kerk, zijn uitverkoren bruid. Op u tot eeuwige trouwbetoning strooit hij de gaven zegenend uit. Vier met hem victorie op de dag van de glorie van des mensen zoon. Op de dag der kroning van de vredekoning, priester op zijn troon. Ja, dat is misschien de uitkomst van die vreugde. Als je nu vanmorgen een getuige geweest bent van die zegenende handen, dan komt er ook iets van vieren, van blijdschap. En vieren, dat gaan de discipelen doen, maar ook dat zegenen, gemeente, wat de Heere geeft, dat loopt dus uit op vieren. Dat kan niet anders. Dat loopt dus uit op aanbidding. Zegenend loopt dus ook uit op verwondering. Dat hoort bij elkaar. Je verwondert je over hem. Je mag de wereld ingaan als een levende getuige van hem. Hij die in zo'n oneindige zware strijd van huis geweest is, kwam thuis. Hij die in een donkere wereld vol vuil en zonde dreigde te verstikken. Hij die uit huis geplaatst werd, niet om liefdevol verzorgd te worden in een sanatorium, maar vanwege zijn smetteloze reinheid, de straf van de zonde van heel de wereld gedragen heeft, omdat hij alleen maar betalen kon voor de zonde. Het was zijn eigen bloed dat droop in deze donkere wereld. Maar o wonder, Jezus ging met zegenende hand naar het vaderland. Hij vertrok en kwam weer thuis. En daarom heb ik alle reden om te vieren. Hemelvaartsdag is kroningsdag, omdat ik leer in de nood van heel mijn leven op hem te zien. We gaan er vanmiddag wat meer van horen. De troost van zijn hemelvaart ook, gemeente, ook daarin. En met zijn belofte, gemeente, mag ik de wereld weer ingaan. De belofte van die geest, wiens kracht, door wiens kracht ik zoeken naar datgene wat boven is. Naar het vaderland, het vaderhuis met zijn vele woningen. Het is mijn gebed, gemeente, dat u zo vol blijdschap naar huis gaat. En iets mag ervaren van die troost, die milde handen, die vriendelijke ogen, die bij hem van eeuwigheid zijn. Zo mag je je weggaan, door dit tranendal heen, waar zoveel pijn en moeite is. Zoals Abraham het eens moest ervaren, als een vreemdeling. De belofte nog niet verkregen hebbend, maar van verre gezien. En kom. We gaan vol goede moed, want het is waar, doordat Jezus ging met zegenende hand naar het vaderland, leef ik bij de belofte dat eens alle tranen van de ogen zullen worden afgewist. O, hoe heerlijk zal dat zijn, want dan zal ik eenmaal zingen, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk heft met mij de lof des Heren aan. Zullen we hem zo loven en prijzen, gemeente? Amen. Psalm 116, en daarvan het 11e vers. Psalm 116, vers 11. Gemeente, zullen we de Heere samen danken en bidden. Heere, wat mogen we uw grote naam danken, loven en prijzen. Om datgene wat u gedaan hebt. Om dat heerlijke feit dat u naar de hemel gevaren bent. Zodat u, Heere, regeert. Bij alles wat er in ons leven gebeurt. U ging met zegenende hand naar het vaderland. En zo mogen wij onze open hand naar u uitstrekken. Leeg vanuit onszelf. Zwarte, vieze, zondige handen. En Heer, u hebt het beloofd dat u ons wilt vervullen. Doet u het voor het eerst of opnieuw. Dat we daarbij mogen leven, de troost van uw hemelvaart. En wilt u zo krachtig in onze harten werken. Heere, u weet wat we nodig hebben, ook in de strijd van dit leven. Heere, dan doen we een dienst als deze geen specifieke voorbeden, maar u kent al de zorgen, de noden. De mensen die ook weer uit het ziekenhuis mochten komen, daar danken we u voor. Maar ook, Heere, waarin we ervaren dat we bij ons elke stap die we doen, zo door u geleid en geregeerd worden. Bij al onze zorgen. Onze pijn, ons verdriet, dat we het naar u toe mogen uitschreeuwen. Maar boven alles, Heere, ons zondige hart, wat zo naar beneden gericht is en niet gericht is op u, de levende God. Heere, wilt u het doen? Wilt u komen met uw Heilige Geest en onze harten vervullen met uw genade en kracht? Zegen ons zo, Heer, als uw gemeente. Breng ons ook vanmiddag weer samen onder uw woord. Als we ook, Heere, op Hemelvaartsdag ook tot tweemaal toe uw woord mogen horen. Wilt u dan opnieuw spreken? En mogen we dan iets ervaren, ook van die troost van uw hemeltroon? Heere, gedenk ons en ieder. En wees met ons. En Heere, zo bidden we ook om vergeving van al het zondige wat bij ons was. Alles wat niet naar uw wil was. Wilt u het genadig vergeven? En zo leggen we alles wat van u was in uw handen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. De discipelen moesten weer terug van Betanië, weer naar Jeruzalem. Maar niet zonder hoop, met blijdschap in het hart. Laten we zo ook zingen van dat Jeruzalem, wat wacht, wat komt. Psalm 122, en daarvan het eerste vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.